Onze hulp is in de naam van de Heer, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 67 en daarvan vers 1 en vers 3. De Algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Psalm 67 vers 1 en vers 3. Thank you. Samen met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. De woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop willen we zingen Psalm 71, vers 10 en 14. Psalm 71, 10 en 14 als antwoord op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van de Heere God gaan lezen, gemeente. De schriftlezing is vanmiddag Johannes 2. En die lezen we in zijn geheel. Johannes 2, vers 1 tot en met vers 25. Johannes 2, vers 1, daar lezen we het heilige woord van de Heere God, aldus. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen en zij bleven daar niet veel dagen. En de Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schriften en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen ze zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had, dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover het evangelie voor deze middag. De tekst zijn eigenlijk 2 teksten, vers 11 en vers 16. Vers 11 eerst, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En vers 16, en hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Tot zover. Laten we de Heer bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere in de hemel, grote God, liefdevolle Vader, opnieuw brengt u ons hier bij elkaar in uw huis, veilig en warm, beschut tegen de regen. En zo mochten we uw woord lezen en staan we op het punt dat te overdenken. En wij bidden u dat we, als we uw woord horen, mogen schuilen bij u, voor alles wat er op ons afkomt in ons leven. Opent u ons hart, ons leven, dat we begrijpen wie u bent en wie wij mogen zijn voor uw aangezicht. Opent u uw woord en geef uzelf te kennen. Geef door uw Heilige Geest dat wij u geloven en vertrouwen met heel ons hart. En dat we zo deze nieuw begonnen week in mogen gaan. Heere, zegen ons bij alles wat de komende week op ons wacht. Aan werk, aan studie, aan vergaderingen, of wat dan ook maar. U kent ons. U weet wat we mooi vinden. U weet wat ons verleidt. U weet waar we tegenop zien. U weet wat we moeilijk vinden. En we bidden u, leid ons door uw geest om achter u aan te gaan. Heere, wij leven in deze stad en wij bidden u voor haar. Voor hen die leiding hebben te geven, burgemeester, alle om hen heen, gemeenteraad. Heere God, geeft u wijsheid en inzicht om het goede te doen. Om een veilige stad te hebben, om een rechtvaardige stad te hebben. Dat er geen mensen buiten de boot zullen vallen. Dat er in deze rijke stad geen mensen zullen zijn die verkommeren van eenzaamheid of honger. Heere, wij bidden u voor de mensen om de kerk heen. Geef dat onze komst hier zondag aan zondag iets bij hen mag doen. Dat ze bij ons aanschuiven. En samen met ons u aanbidden en loven. Wij bidden u voor ons land, voor de koning en zijn gezin, voor de regering, geeft u wijsheid. Wij bidden u voor hen die aan het werk zijn op dit moment in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Heere, geef hen kracht en wijsheid. Wees met hen die thuis zijn om op de kinderen te passen. Wees met de ouderen van onze gemeente die biddend met ons meeleven, maar helaas niet meer elke zondag in ons midden kunnen zijn. Zegent u ook hen. Heere, zo dragen we deze wereld aan u op. Zo dragen we elkaar aan u op. Laat uw koninkrijk komen. En weer de boze die rondgaat als een briesende leeuw. Om mensen tegen elkaar op te zetten. Om oorlog te maken. Die rondgaat als een briesende leeuw om mensen te vervreemden van uw evangelie en van uw genade. Heere God, laat uw koninkrijk komen, want u hebt overwonnen. U leeft tot in alle eeuwigheid en u is gegeven alle macht, Heere Jezus, in hemel en op aarde. Dat koninkrijk van u, laat dat ook vanavond mogen neerdalen hier in de kerk. Dat we heel dicht bij u zijn. Uit genade, om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Eerste collecte is voor de natuurbeschermingsbeweging Arosha. Tweede collecte is voor het LCJ. En de derde collecte is voor de kerk. Dus Arosha, LCJ en kerk zijn de collectedoelen van harte bij u aanbevolen. En dan zingen we ter inleiding op de preek Psalm 37 vers 3 en 4. 37, 3 en 4 als voorbereiding op de verkondiging. Na de preek zingen we Psalm 45. We lezen over een bruiloft, we luisteren naar een bruiloft en dan zingen we een bruiloftpsalm, want dat is Psalm 45. Psalm 45 vers 5 en vers 6. Psalm 45, 5 en 6 na de preek. Gemeente des Heren, als thema voor de preek, hoe karig of hoe overvloedig moeten of kunnen we zijn bij de financiering van ons kerk zijn? Ja, dat is geen mooie zin, dat weet ik ook wel, maar ik kon het even niet simpeler maken. Hoe karig of hoe overvloedig moeten of kunnen we zijn bij de financiering van ons kerk zijn? We stevenen gemeente af, als de dingen niet heel anders gaan dan ze tot nu toe gaan, op een tekort in onze wijkgemeente van 13.000 euro. En al langer zien we de collecteinkomsten teruglopen, terwijl de vaste vrijwillige bijdrage daartegenover niet heel hard stijgt. Daarnaast is de samenstelling van onze gemeente aan het veranderen. De afgelopen jaren verhuisden veel gezinnen met oudere kinderen. Het ledental bleef echter wel gelijk, omdat we een aanwas hebben van jongeren, kinderen die worden geboren, mensen die studeren of mensen die voor hun eerste baan in Utrecht neerstrijken. Maar die mensen zijn vaak wat minder vermogend dan de wat oudere gezinnen. Nou, wat moet je ermee? Nou, zijn er best wel wat teksten te bedenken waarmee ik u, om het even cru te zeggen, wat geld uit de zak kan kloppen. Teksten die erop wijzen dat we royaal aan de kerk of aan de dienst van de Heere God moeten geven. Nummer 7. Daar komen de leiders van de 12 stammen, één voor één, elk met een enorm geschenk voor de tempel. Of denk aan het woord van Paulus, 2 Korinthe 8. Sowieso 2 Korinthe 7 en 8 zijn hoofdstukken waar Paulus er heel veel nadruk op legde dat die Korintiërs moeten geven voor de gemeente in Jeruzalem. Wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Oftewel, geef veel en de zegen van de Heere zal over je komen. Maar dan gaan we er dus vanuit dat de begroting van onze beide wijkgemeenten oké is en dat u te weinig geeft. En dat vinden we eigenlijk een veel te snelle conclusie. Wellicht maakt u heel bewust keuzes in uw geefgedrag. En als je even nadenkt over waar het geld in onze gemeente vooral naartoe gaat, dan verkeren we toch wel in een hoogst uitzonderlijke situatie. Een gemeente van 450 mensen, waarvan er ook nog eens een stuk of 50 onder het bestaansminimum leven, dus zo'n 400 betalende leden, onderhouden 2 fulltime predikantsplaatsen. Dat kom je in bijna geen enkele kerk tegen in ons kerkverband, dat je met zo weinig mensen 2 predikanten bekostigt. En dat legt best wel een druk op onze begroting. En de vraag is, als nou de inkomsten teruglopen, vinden we dat eigenlijk wel nodig? 2 predikanten, 1 in de ICF, 1 in de Matthäus. Helemaal actueel, omdat we natuurlijk moeten kijken of en hoe we een voorganger voor de ICF kunnen beroepen. Daarom vanmiddag geen directe oproep om meer te geven. Eerst moeten we de vraag stellen, waarom geven we eigenlijk aan de kerk, aan ons huis, gewoon in het algemeen. En daarna willen we luisteren in het woord van de Heere God, Johannes 2. En dan gaan we daarover in gesprek. Waarom geven we wat we geven? En past dat bij wat we leren uit het woord van de Heere God? De commissie van beheer denkt na over middelen om beter van u te weten te komen waarom u geeft zoals u geeft. En pas daarna, als we samen geluisterd hebben naar het woord, samen elkaar in de ogen gekeken hebben wat de dienst van de Heere ons waard is en waarom, als we weten waarom we geven wat we geven, Pas dan kunnen we met elkaar vaststellen hoe we kerk willen zijn en wat dat ons dan mag kosten, de concrete uitwerking dus. Maar daar moeten we niet beginnen. We beginnen bij het woord van de Heer. En dan lezen we in het hoofdstuk Johannes 2 twee dingen. Een bruiloft in het armlastige, onaanzienlijke noorden van Israël, Galilea, waar de mensen niet eens genoeg geld hebben om voor een hoogtijdag voldoende wijn in te slaan. En die bruiloft in dat armlastige Galilea wordt meteen gevolgd door een overvol tempelplein met handel en geld in Jeruzalem. We gaan dus van de periferie van de randen naar het hart van het godsdienstige leven. En meteen begint in dat centrum van het godsdienstige leven de confrontatie van de Heer Jezus met het volk van God. Eerst die bruiloft. En dan komt de vraag omhoog, wanneer geef je genoeg? Een bruiloft in Cana, waar alles dreigt mis te gaan omdat de wijn op is. Maar Jezus is er. En hij doet een wonder. En die vaten die daar klaarstaan voor de reiniging van de voeten, 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten, worden door de Heer Jezus gevuld met wijn. 600 liter. Ah ja, dat was jullie trouwtekst, hè? Ja. En dan staat er aan het eind, vers 11, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. Het begin van Jezus tekenen. De kop is eraf, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet alleen een volgorde. Dit is het eerste teken. Nee, je kunt ook lezen, dit heeft Jezus gedaan als beginsel. Dit is de manier waarop Jezus te werk gaat. Dus waar gaat het om en waar draait het om in het evangelie van de Heer Jezus? Het draait om de Heer Jezus. Maria wordt door de Heer Jezus weggestuurd. Maar zij zegt tegen de mensen in dat huis, let op hem. Alles wat hij zegt, doe het. Het draait om de Heer Jezus. En zo gaat het hele evangelie door. Hij gaat naar Jeruzalem. Om daar te lijden en te sterven. Dit teken is een begin. Jezus leeft voor zijn volk. Hij geeft. Daar draait het om. Maar waar gaat het om? Het draait om Jezus. Maar het gaat om het koninkrijk van God. Johannes schrijft aan het einde van dit boek, deze woorden zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Die tekenen, die zijn er dus opdat wij gaan geloven en zien dat Jezus de Messias is, de redder van de wereld. Maar wat gebeurt er dan? Het draait dus om de Heer Jezus, maar waar neemt de Heer Jezus ons mee naartoe? Waar loopt het op uit? Johannes 10, vers 10. Gelijkenis van de goede herder. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Het draait om de Heer Jezus en de verzoening door hem. Het gaat om de vernieuwing van deze wereld en het leven met God in zijn koninkrijk. Dat is wat hier gebeurt. Dit is het beginsel van de tekenen. Als je wil weten wie Jezus is en hoe hij te werk gaat, dan moet je op deze bruiloft zijn. Het gaat om een mens, Jezus. En hij maakt van een feest dat lijkt uit te lopen op doffe ellende, opnieuw een groot paradijs. Het draait om hem. En hij wil dat mensen leven in vreugde met elkaar en met hem. Wijn en bruiloft, Gods verbond met mensen, met zijn volk, wordt heel de Bijbel verteld als een huwelijksverbond. Jesaja 62, vette spijzen en belege wijnen als gaven van de messiaanse eindtijd. Dus, waarom staat dit in de Bijbel? Opdat wij Jezus geloven als degene die in ons leven dingen veranderen kan. Maar waarom verandert Jezus dan dingen in ons leven? Opdat wij zouden leven en overvloed zouden hebben samen met elkaar en met de Heere God. En voordat we nou gaan naar ons geefgedrag, moeten we nog één stapje maken. Die wijn van dat koninkrijk van God, die wijn van dat leven met elkaar en met de Heer Jezus, wordt veranderd vanuit het water van de wet. Want die reinigingsvaten, die bedoeld waren om de wet van Mozes te vervullen, die voldoen niet. En ze worden het middel voor het feest. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. In en door de Heer Jezus overtreft God zichzelf in zijn zorg voor het heil van mensen. En daarom schrijft Johannes in hoofdstuk 3 vers 16 die bekende tekst. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De boodschap is kennelijk deze. God is niet karig, maar God is royaal. En God heeft er alles voor over dat wij, u, jij en ik, het leven vinden in overvloed. Dat is wat hier staat. God geeft zijn zoon. En hij zorgt dat wij het leven vinden in overvloed. Dan heb je dus waar God naartoe wil met ons leven. Een leven in genade, een leven in vreugde, een leven in overvloed, een bruiloftsfeest. Daar wil hij met u, met jou naartoe. En dan heb je het middel. Door de Heer Jezus, die verzoening teweeg brengt. Maar dat betekent dus dat God er alles voor over heeft om met jou, met u, in dat grote feest te leven. God is niet zuinig. Hij geeft zijn zoon. Dat is Gods gift. Dat is Gods collecteopbrengst. Zijn enige geboren zoon. Om u en jou zo zalig te maken dat je bevrijd bent van de banden van zonde en dood. En leeft op het bruiloftsfeest. Samen met hem. Dit alles brengt ons vanzelf bij de vraag. Als God zoveel voor ons over heeft. Zoveel over heeft voor dat nieuwe koninkrijk. Zoveel over heeft voor u, jou en mij. Om met hem te leven in dat koninkrijk. Als God daar zoveel voor over heeft. Hoeveel hebben wij daar dan voor over? Want wij worden door de Heer Jezus meegenomen naar dat koninkrijk. God heeft zijn zoon ervoor over om met ons in Gods koninkrijk te leven. Als wij door de Heer Jezus, door genade, bij de hand genomen worden en meegenomen worden naar Gods huis. Gods vaderhuis, Gods koninkrijk. En dat is wat gebeurt. Elke zondag, als u het woord hoort, als u het evangelie gelooft. Dan worden wij door de Heer Jezus bij de hand genomen, mee naar de Vader. Verzoend door hem, mogen wij kind aan huis zijn bij de God van hemel en aarde. Als hij nou zijn zoon ervoor over had om ons daar te brengen, wat hebben wij er dan voor over om hem in dat koninkrijk te dienen? Er waren tijden dat we dachten, het beste is voor de dienst aan God niet goed genoeg. Kijk maar naar de Domkerk. Kijk maar naar de kloosters die gebouwd zijn. Tot eer van God. En tegelijk, kijk maar weer naar de Dom. zit daar natuurlijk altijd ook weer heel veel menselijks tussen. En denk je soms, kan het niet wat soberder? Zijn wij niet een kerk van de armen en voor de armen? Kijk maar naar Galilea. Het is onmiskenbaar een bruiloft van armen daar. Dat is zo. Dat is zo. Maar als Jezus op die bruiloft komt, komt hij niet aan met 2 flesjes wijn van de Aldi. Dan neemt hij 600 liter van de beste wijn mee. Dat is God. En als wij dan dus leven met God, wat nemen wij dan mee? 2 flesjes wijn van de Aldi? Of onze beste tijd? Onze beste gaaf? Al onze talenten? Durven wij royaal te zijn in onze bijdrage aan de kerk? Als die kerk elke zondag het feest viert, het bruiloftsfeest van Gods verbond met mensen, want dat is toch de eredienst, dat wij het feest vieren van Gods verbond met ons. Daarom zijn we hier, om dat woord te horen en te geloven, het is echt waar. Dit is een feest, dit leven, mijn leven, midden in de zorgen, het is een feest. Want God is door Jezus bij me. Als wij dan hier in de kerk het feest vieren van Gods verbond met mensen, durven wij dan royaal te zijn in onze bijdrage aan de kerk? Want als God zoveel over heeft voor de goede zaak, hoeveel hebben wij daar dan voor over? Met Jezus als Messias in het middelpunt. Het scharnier waarop Gods toewending naar ons mensen en zijn wereld draait. Met Jezus de Messias in het middelpunt, mogen wij hier genieten van het wonder van Gods genade. Ziet u onze gemeente zo? Mensen die niks hebben, net zoals in Galilea. Je komt in de kerk met lege handen. En dat is niet alleen maar een vrome frase, maar je voelt je ook leeg. En dat je dan ervaart, Gods woord vervult mij met vreugde. En ik heb de mensen om mij heen en ik mag vrolijk zijn met de broeders en zusters in Gods kerk. En ik mag die wereld weer in om te leven uit dat verbond, uit dat bruiloftsfeest wat ik hier in de kerk begonnen ben. Dat gaat door als ik naar mijn werk ga, als ik ga studeren. Dus de kerk houdt niet op als wij straks de deuren op slot doen. De kerk, dat is heel het leven van Gods gemeente, heel uw leven, de hele week door. En als het goed is, zijn alle dingen die we in de kerk doen daarop gericht, om dat bruiloftsfeest met elkaar te vieren. Als God zoveel voor ons over heeft, hoeveel hebben wij daar dan voor over? Laten we het daar straks over hebben. Maar dan tweede. Want natuurlijk wordt ons meteen bewust gemaakt hoe fout dat kan gaan. Als Johannes meteen na de bruiloft te Cana vertelt over de tempelreiniging in Jeruzalem. Daar zegt de Heer Jezus, jullie hebben van het gebedshuis van mijn vader een bedrijf gemaakt. Tot een huis van koophandel. Een markt, een verkoophuis, een winkel, hoe je het ook maar noemen wilt. Van het gebedshuis van mijn vader heb je een bedrijf gemaakt. Wat is er nou zo mis met al die handelaren? Want ze maken het de mensen toch alleen maar mogelijk. Ze zijn dienstverlenend bezig om hun goede religieuze plichten te vervullen. Zodat die mensen de juiste offerdieren binnenbrengen. En hun bijdrage betalen in de voorgeschreven munteenheid. Want je wisselde, je had buiten de tempel de munt waar de beeldnis van de keizer op stond. En dat kan natuurlijk niet. Je kunt in de tempel niet betalen met het beeld van de keizer. Dus die munten werden omgewisseld voor tempelmunten. Zodat je in de tempel betaalde met het geld van God en niet met het geld van de keizer. Die mensen daar, die zijn toch dienstverlenend bezig, zoals wij in de kerk toch, de zondagsschool is bezig. Dat is toch dienstverlening aan onze kinderen, om hen te leren wie de Heer Jezus is. De catechisaties, de bijbelkringen. Dat is toch geen markt? Dat is toch dienstverlening om het goede te doen? Ja, maar hier gaat wel iets mis. De bordjes zijn verhangen. De kerk kent zeker een kant die je bedrijfsmatig zou kunnen noemen. We hebben een begroting, er moeten dingen georganiseerd en gepland zijn, worden. Inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in evenwicht zijn. En we moeten erop letten dat als we vrijwilligers aan het werk hebben, dat dat veilig gebeurt. Dat we de mensen die we in dienst hebben ook goed voor ze zorgen. Noem maar op. Maar als het bedrijf van de kerk voorop staat, en dat bedrijf eerder doel dan middel wordt, dan gaat het mis. Als wij dus van een huis van gebed een winkeltje maken, dan hangt er dus geen bordje meer op gebedshuis, maar winkel van religieuze hulpmiddelen. Dan is het bordje op de Matthäuskerk verhangen. Als het bedrijf voorop staat en het doel wordt in plaats van middel, want het is een goed middel, maar het moet wel een middel blijven, dan gaat het mis. Dit gemeente, dit gedeelte houdt ons scherp hoe wij onze gemeente willen runnen. Waar we ons geld aan uit willen geven. De vraag is steeds weer, kunnen we steeds een verbinding maken tussen het geld dat we geven, de tijd die we inzetten, de dingen die we organiseren, kunnen we ze verbinden met het echte doel, de eredienst aan God, de gemeenschap, het bruiloftsfeest met elkaar, de pastorale zorg, het omzien naar elkaar, en de diaconale zorg, het zorgen voor de mensen die het minder hebben in ons midden en buiten. Kun je wat we geven aan tijd, aan geld, aan gaven, kun je dat steeds weer verbinden met het echte doel van de eredienst aan God? Zijn al onze middelen, en dan gaat het dus niet alleen over geld, dan gaat het ook over de tijd die je geeft in deze wereld. En dan gaat het over de gaven die je geest je heeft gegeven en die je inzet. Kun je al die dingen steeds weer verbinden aan het bruiloftsfeest van het Koninkrijk van God? Dient het dat doel? Of is het iets op zichzelf geworden? Kunnen we met elkaar de goede middenweg vinden tussen kwaliteit en kosten? Kunnen we het beste is niet goed genoeg als het gaat om het gebouw, als het gaat om de muziek, als het gaat om de opleiding van de voorgangers, van de dominees, als het gaat om de toerusting van de medewerkers, van de meesters en juffen op de zondagsschool. Het beste is niet goed genoeg. Maar kunnen we dat steeds weer koppelen aan, wij zijn een gemeente die leeft uit het bruiloftsfeest van de Heer Jezus. Wij dienen in deze wereld om heel de wereld uit te nodigen voor Gods grote feest. Kunnen we zorg voor armen en kwetsbaren laten samengaan met het vieren van een liturgie, een eredienst, waar we opnieuw zeggen, het beste is niet goed genoeg als we zingen, als we de belijdenis van ons geloof afleggen. Kunnen we al die dingen met elkaar verbinden? Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dan moeten we ons misschien concentreren op de dingen die we kunnen. Als we met minder mensen zijn, wat kunnen we dan? Als de Heer Jezus ons voorgaat in het Koninkrijk van God, wat mogen we dan achter Hem aan doen? Maar dan ook geld, tijd en energie erin steken. Twee lijnen hebben we dus gezien. 1. Als de Heere God zijn Zoon geeft om u of jou te verlossen en te brengen in zijn Koninkrijk. dan is de vraag, hoeveel hebt u, hoeveel heb jij dan over voor zijn dienst? En twee, als je kijkt naar de geschiedenis van de tempelreiniging, kunnen we bij de organisatie van ons kerk zijn steeds weer een verbinding maken met dat doel. Dienst aan het Koninkrijk van God. Nou, laten we daar straks na de preek of na de dienst over nadenken, maar als u er misschien niet bij kunt zijn, doe het dan thuis. Over die eerste vraag, hoeveel hebt u over voor de dienst van God? Kunt u eens op een rij zetten wat u hebt gekregen van de Heere God? Aan tijd, aan contacten, de vrienden die u hebt. Wat hebt u gekregen aan geld? Welke gaven hebt u ontvangen van de Heilige Geest? En praat er dan eens thuis over of denk er eens over na. Welke van die dingen, de contacten met uw vrienden, het geld dat u hebt, de tijd en de gaven van de Geest, u stelt in dienst van dat Koninkrijk van God. Niet dus aan hoeveel activiteiten in onze wijkgemeente doet u mee, maar doet u mee aan het Koninkrijk van God. En wanneer dan? En waar dan? En wat kost dat u? Wilt u eens een balans gaan maken? En als je dan de dingen hebt op een rijtje die je besteedt in het Koninkrijk van God, wat staat er dan aan de andere kant van de balans? Dat zijn natuurlijk de vriendschappen, tijd, geld en gaven die je besteedt voor jezelf. En hoe verhouden die zich? God gaf zijn zoon het liefste wat hij had. Om u te verlossen, om ervoor te zorgen dat u leeft in dat bruiloftsfeest met hem. En twee, die vraag over kunnen we nou wat we organiseren in de kerk steeds weer verbinden met de dienst aan het Koninkrijk van God. Wilt u er eens opnieuw over nadenken? Als we nou eens op nul zouden beginnen. Dus de kerk brandt af, het geld is weg. We hebben alleen maar u. En volgende week zitten we bij elkaar. En we nemen een Bijbeltje mee. Want dat is volgens mij de basis. We komen bij elkaar omdat God ons iets te zeggen heeft. Omdat we niet zonder God kunnen. Dan zit je bij elkaar en je hebt niks. Wat gaan we dan doen? Welke keuzes zou u maken? Gaat u Bijbels kopen voor de hele groep? Gaat u een dominee betalen? Gaat u een kerk kopen? Een orgel? Gaat u twee dominees betalen? Wat gaat u doen? Begin eens helemaal opnieuw. Wat is de kerk? Een gemeente door Christus geroepen. Een gemeente die niks heeft van zichzelf. Die het woord ontvangt. En rondom dat woord gezegend bij elkaar komt. Om te leven in dat bruiloftsfeest van de Heere God. En als je dan op nul zou beginnen, welke dingen heb je dan nodig om dat bruiloftsfeest van de Heere God te vieren? Met elkaar en met de wereld om je heen. Ik ben benieuwd. Wat mag de dienst van God van u vragen? Wat mag die kosten? Wat hebt u daarvoor nodig? En wat zet u daarvoor in? Gemeente, het beginsel van de wonderen van de Heer Jezus is een bruiloft. Dat is toch ook het beginsel van uw leven. Dat je weet, ik ben net zoals die mensen daar in Galilea. Ik heb geen geld om van mijn leven een feest te maken. Ik kan mijzelf niet gelukkig maken. Maar kom iemand tegen, Jezus Christus. En die wordt mij door God gegeven. God geeft mij zijn zoon. En ik mag hem omhelzen. Als de zaligmaker van mijn leven. En hij neemt me mee naar het Koninkrijk van God. Dat is geloof. Dat is zaligheid. En dan begint een leven van dankbaarheid. God is niet karig. Hij geeft zijn zoon om zijn rijk te laten komen. God is vertoornd als wij van zijn dienst een bedrijf maken. Laten we dan met elkaar erover doorpraten wat onze houding op dat feest van de Heer Jezus kan of moet zijn. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, wat een wonder dat u ons zo wilt maken. Het borduursel is naar vorstelijke staat van louter goud gewerkt in het praalgewaad. U maakt een bruiloft daar in dat arme Galilea. U bekleedt ons met uw heil en uw genade. Heere God, dan mogen wij leven in uw koninkrijk. Bij dat bruiloftsmaal, in die feestzaal, met kleding rijk gestikt, van louter goud gewerkt, met een praalgewaad. Heere God, wat een wonder. Alleen, als we dan zingen, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen, dan moeten we u belijden dat we dat zo moeilijk kunnen. Want er is zoveel in deze wereld dat ons kan bekoren. We kunnen het niet verlaten. We durven het niet. We kunnen het niet vergeten. Want alles in deze wereld, alle reclame duwt het bij ons naar binnen. Om ons te bekoren. Alles wat ons dierbaar en beminnenswaardig schijnt, Heere God. Laat het een wegwerpelijk kleed worden. Laat ons met Paulus mogen zeggen, ik heb alle dingen schade en drek geacht. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. U te kennen, Heer Jezus, de gave van de Vader. Uw liefde. Uw verzoening. Uw borgwerk. Dat straalt. En dat maakt het feest in ons leven. En om dat te vieren, organiseren we een kerkdienst. Gaan we de wijk in. Willen we vol blijdschap aan de kinderen op de zonderschool en de catechisatie vertellen wie u bent. Maar Heere, bewaar ons ervoor. Dat we de bordjes verhangen. Dat we het bedrijf aan het runnen zijn. En dat u ook door de gemeente van Utrecht-West gaat met die geesel. Om ons eruit te drijven. Jullie maken van het huis van mijn vader een winkel. Heere, vergeef het ons als we het al doen. Open onze ogen. Bewaar ons ervoor. Wij danken u. Voor het feest. Dat dat kan. En dat dat mag. En dat u laat zien dat u niks liever wilt. Dat u er alles voor over hebt. Dat wij met u feest vieren. Heere, laat het leven van onze gemeente een feest zijn. Waar anderen jaloers van worden. En mee gaan doen. Laat het ook vanavond feest zijn. Als we met elkaar nadenken over wat we over hebben voor uw dienst en op welke manier dan. Als we nadenken over of we als gemeente de goede dingen nog wel doen. Geef ons openheid en wijsheid. Geef dat we zo met elkaar op het rechte spoor blijven of terugkomen. Heere God, u wilt een bruiloftsfeest organiseren. De kerk en u, als bruid en bruidegom. U onze man, wij uw bruid. Wat is dat heerlijk. Laat zo het leven van een ieder van ons zijn. Dat we als bruiden over de wereld gaan, stralend van geluk. Omdat de bruidegom ons is komen opzoeken. En ons alles geeft. Vol van overvloed. Vol van genade. Heere, we danken u dat u niet karig bent, maar meer geeft dan we hebben kunnen. We danken u voor uw liefde in de Heere Jezus. Wij danken u in zijn naam. Amen. Psalm 4 is een psalm voor de avond, een psalm om te gaan slapen, een psalm om in vrede te slapen, omdat we van God toch wel alles krijgen wat we nodig hebben. Laten we dat gaan zingen. Psalm 4, vers 4. Verheft uw harten tot God en ga heen in vrede onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.